Goedemorgen gemeente en allen die met ons verbonden zijn en meeluisteren. Hartelijk welkom op deze morgendienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zeist. Deze morgen is er een leesdienst en zal er gelezen worden uit het boek Job. En drie gedeeltes. Eerste gedeelte Job 2. Dus 11. Tot 13. Tweede gedeelte Job 16. Dus 1 tot en met 5. En het derde gedeelte hoofdstuk 32. Vers 1 tot en met 5. De psalmen die we willen zingen zijn psalm 27, de versen 5 en 7. Uit psalm 119, de versen 25 en 28. Psalm 80, de versen 2 en 5. Psalm 145, de versen 6 en 7. Psalm 97. Vers 7. Ik zal alles voor u herhalen. We zingen uit psalm 27, de versen 5 en 7. Psalm 119, de versen 25 en 28. Psalm 80, de versen 2 en 5. Psalm 145, de versen 6 en 7. Psalm 97, vers 7. We lezen drie schriftgedeeltes uit het boek Job. Hoofdstuk 2, vers 11. Tot 13, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 5, en Job 32, de versen 1 tot en met 5. Namens Kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Goedemorgen, welkom allemaal hier of thuis en in het bijzonder ook aan de luisteraars van Slotstad Radio. De diensten van volgende week zondag 2 augustus om 10 uur opnieuw leesdienst en om 3 uur 's middags, dus om 3 uur 's middags dominee M. van der Sluis. En voor dit alles geldt, zo de Heere wil, en wij leven. Verootmoedigen wij ons voor God. Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. We zingen van Psalm 27, de versen 5 en 7. Mijn hart zegt mij, o Heer, van u entwegen, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. En vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? De versen 5 en 7 van Psalm 27. De te lezen preek gaat over het Bijbelboek Job, of een bepaald aspect eruit. En we lezen daartoe uit het Bijbelboek Job een aantal versen. Job 2, de versen 11 tot en met 13. Vervolgens uit Job 16, de eerste 5 versen. En uit Job 32, de eerste 5 versen. Dus Job 2, 11 tot 13. 16, 1 tot 5 en 32 van 1 tot 5. Maar eerst luisteren we naar de 10 geboden, de 10 woorden van onze God die hij gegeven heeft aan het volk Israël, maar ook aan ons als een spiegel om te zien hoe we afgeweken zijn van zijn geboden, maar ook als een richtsnoer hoe we hebben te leven in dankbaarheid. En daarna zingen we uit Psalm 119, vers 25. We lezen dan de gedeeltes uit het Bijbelboek Job. En daarna zingen we Psalm 119, vers 28. Dus eerst de 10 geboden. Dan zingen 119, vers 25. Lezen uit Job. En zingen Psalm 119, vers 28. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U... nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slavin, nog uw slaaf, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die antwoordde op de vraag, Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei, U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel. En met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Thank you. Lezen we uit het Bijbelboek Job, hoofdstuk 2, vanaf vers 11. Toen de drie vrienden van Job al dit onheil, dat Job overkomen was, hoorden, kwamen zij, elk uit zijn woonplaats. Elifas, de Temaniet, Bildad, de Suhiet en Sofar, de Naamatiet. Zij spraken met elkaar af om naar Job toe te gaan, om hem hun medeleven te betuigen en hem te troosten. Toen zij hun ogen van veraf opsloegen, herkenden zij hem niet. Ze begonnen luid te huilen. Daarbij scheurde ieder zijn bovenkleed en ze strooiden stof naar de hemel over hun hoofden. Zo zaten zij met hem op de aarde, 7 dagen en 7 nachten. Niemand sprak een woord tot hem, want zij zagen dat het leed zeer hevig was. En lezen we verder in hoofdstuk 16, vanaf vers 1. Maar Job antwoordde en zei, en dan hebben die vrienden allerlei woorden geuit naar Job toe. Ik heb al vaak dergelijke dingen gehoord. Jullie zijn allemaal moeitevolle vertroosters. Is er een einde aan de woorden van wind? Of wat maakt jullie zo stellig als jullie antwoord geven? Zou ik ook spreken zoals jullie? Als jullie ziel in de plaats van mijn ziel was? Zou ik woorden aaneenrijgen tegen jullie? En zou ik mijn hoofd over jullie schudden? Ik zou jullie met mijn mond bemoedigen. Medelijden zou mijn lippen inhouden. En dan gaan we naar hoofdstuk 32. Vanaf vers 1. En dan hebben die drie vrienden, die hebben Job weer geantwoord op zijn woorden. En toen hielden deze drie mannen, dat zijn die drie vrienden, op Job te antwoorden. Omdat Job in zijn eigen ogen rechtvaardig was. Toen ontstak de woede van Elihu, de zoon van Barachel, de Buziet uit het geslacht van Ram. Zijn vierde vriend. Tegen Job ontstak zijn woede, omdat hij zichzelf rechtvaardigde tegenover God. Zijn woede ontstak ook tegen zijn drie vrienden, omdat zij geen antwoord vonden, maar Job toch schuldig verklaarde. Maar Elihu had met spreken gewacht op Job, omdat zij ouder van dagen waren dan hij. Toen Elihu echter zag dat er geen antwoord was in de mond van die drie mannen, ontstak zijn woede. Tot zover. Dan zingen we nu Psalm 119, het 28e vers.
Thank you.
Dan gaan we nu eerst bidden en een zegen vragen over deze dienst. Laten we bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zowel in de hemel als op de aarde. Met dit gebed, door uw Zoon Jezus aan ons gegeven, komen wij tot u. Heere, mag het zo zijn dat we het niet alleen naspreken met de mond, maar dat het ook echt een spreken mag zijn vanuit ons diepste zijn. En wat hebben wij er dan nodig dat u dit ons leert door uw geest en door uw woord? Want als we om ons heen kijken, zien we er zo weinig van. Uw naam wordt niet geëerd in de wereld, maar zo vaak ook niet door onszelf. De machten van de duisternis lijken te zegevieren in de wereld, maar ook in onze kerken die zo verdeeld zijn. In onze gemeente waar geen toekomst meer voor lijkt te zijn. En mogelijk ook in ons eigen gezin of in familie of persoonlijk. En dan te bidden, uw wil geschieden. Belijdend dat u alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat u liefde bent. Dat kan toch grote vragen oproepen. Bent u er wel? Bent u wel liefde? Heer, het zijn ook de vragen waar Job mee worstelde. En toch mocht Job tot de belijdenis komen. Daarom veracht ik mijzelf en vertroost ik mij over stof en as. Heren, we gaan er naar luisteren, hoe u troost biedt aan Job. En u bent nog dezelfde God. U biedt ons die troost nog steeds aan. Leer ons om als klein mens met belijdenis van schuld voor u te komen. Tot u de toevlucht te nemen. Want dan gaat u troosten. Dan gaat u uzelf aan ons openbaren als een vertroostend God. Dat heeft u beloofd. Wilt u dit ook vanmorgen in ons bidden doen? We bidden u om zegen over deze dienst, over het zingen, het bidden, het luisteren naar uw woord en de verkondiging door het lezen van de preek. Zegen ook de bijdrage van de organist en alle anderen met een taak in deze dienst. Heere, we dragen ook de hele gemeente en alle in deze dienst, nu of later aanwezig, aan u op. We bidden in het bijzonder ook voor hen die met ons meeluisteren via Radio Slotstad. Heer, wilt u ook daar uw woord zegenen en werken met uw geest. Wij zijn klein in aantal en klein in kracht. U weet waar we tekortgeschoten zijn. Wilt u daar verzoening over doen? En Heere, wilt u ons ook leiden als kerkraad, als gemeente, in onze overleggingen en over onze plannen voor de toekomst van de gemeente. Vertroost in het verdriet. Vertroost ook, Heere, als we op korte termijn dit kerkgebouw ook zullen verlaten en op een andere plek gaan samenkomen. Wilt u vertroosten en geven dat we op mogen zien op het woord. Het woord mag meegaan. En geef ons ook zicht op uw doorgaande werk. Want u gaat door met uw koninkrijk tot aan het einde van deze wereld. Heren, we danken u ook met zuster Pijl dat de medicatie mag werken en dat ze zich weer beter mag voelen. Wilt u ook verder met haar zijn en haar man, gedenk ze. Heren, we bidden ook voor broeders en zusters wereldwijd, die helemaal geen eigen kerkgebouw hebben, vervolgd worden of in het geheim moeten samenkomen, omdat ze uw naam belijden. Heer, wilt u geven dat ze die belijdenis mogen vasthouden. En wilt u dwars door alles heen uw koninkrijk bouwen. We danken u voor de vrijheid die wij hier mogen hebben om u te dienen. En wilt u ons ook leren om die met vrijmoedigheid te gebruiken. Dan mensen die u en uw evangelie niet kennen en die u op ons pad brengt. Heren, we danken u ook voor uw trouwe zorg. Er is zoveel wat u ons als gemeente en persoonlijk geeft. Leer het ons op te merken en u daarvoor de dank en lof te brengen. We bidden en danken u in de naam van onze Heer Jezus Christus, door wie wij vrijmoedigheid hebben ontvangen, door de verzoening die Hij verdiend heeft, door zijn leven te geven in onze plaats. Amen. Dan zingen we van Psalm 80, de versen 2 en 5. Die glansstraal Efraïm in de ogen, toon Benjamin uw groot vermogen, verlos Manasse tot uw eer. Getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. En wat er verder volgt in vers 5. Psalm 80, de versen 2 en 5. Na het lezen van de preek zingen we van Psalm 145, de versen 6 en 7. Gemeente, waarom? Hoe? Dat zijn twee vragen die mensen in Leiden regelmatig ervaren en stellen. Waarom? Waarom overkomt mij dit? Waarom gaat het zo? En hoe? Hoe kan ik dit dragen? Hoe kom ik hier doorheen? In dit boek lezen we dat Job, een man die een pilaar van troost was voor anderen, zelf te maken krijgt met zwaar lijden. Hij raakt alles kwijt. Zijn bedrijf, zijn kinderen, zijn vrouw emotioneel en ook zijn gezondheid. En dat roept ook deze vragen op. Je komt er genoeg tegen in dit boek. Sommige gedeelten gaan vooral in op het waarom van het lijden. Maar dan komt ook al snel die andere vraag naar voren. Het hoe van het lijden. In deze preek gaat het vooral over het laatste. Het hoe. Hoe kom je door het lijden heen? Hoe draag je wat er op je levenspad gekomen is en waar je niet omheen kunt? Als het daarover gaat, dan kom je op troost, bemoediging, medelijden, medeleven. Hoe kom ik er doorheen? Met zijn hulp, door haar steun. Dat is heel belangrijk, maar het is ook beperkt. Je zou het kunnen vergelijken met de schokdempers van een auto. Een schokdemper neemt de drempels, hobbels en kuilen in de weg niet weg. Een schokdemper verandert de weg die gegaan moet worden niet. Maar die zorgt er wel voor dat de weg iets beter gegaan kan worden. Dat de soms ruwe, amper begaanbare weg iets minder zwaar is. En dat je niet uit elkaar valt door alles wat er aan oneffenheden is. Vrienden kunnen als schokdempers zijn op de weg die gegaan wordt. Job heeft er vier. Waarvan we hier drie tegenkomen en in hoofdstuk 32 blijkt er nog een vierde te zijn. Maar dat is pas in hoofdstuk 32. Nu zien we die drie vrienden. Elifas, Bildad en Zofar. Zij voelen zich geroepen om te troosten. En vaak wordt er al snel gezegd dat ze slechte troosters zijn. Ze discussiëren maar met Job en het helpt Job niet. Integendeel, jullie zijn slechte troosters, zegt Job. En Job moet voor zijn vrienden bidden, omdat God boos is op hen. Zo kun je makkelijk de indruk krijgen dat het niet van die fijne mensen waren. Maar wees eens eerlijk, hoe lastig is het om te troosten? Een kaartje met een mooie tekst erop sturen, wat voor kaart kies je en wat schrijf je er eigenlijk op? Even gaan condoleren, maar wat zeg je dan? Even op bezoek gaan als het uitkomt, dat voelt zo ongemakkelijk. Echt troosten, echt zo'n schokdemper zijn. Vindt u dat ook niet moeilijk? Er zijn zoveel factoren die meespelen. Je wordt geconfronteerd met verdriet, lijden, de dood. Wat moet je ermee? Wat kun je eraan doen? Het kan je bang maken. Daarom zijn er mensen die, als het even kan, niet bij een bezieke op bezoek gaan. Omdat je gewoon niet goed weet wat te doen en te zeggen. Het lijden raakt je wel. Je lijdt wel mee. Je praat er thuis en met anderen over. Maar wat heb je aan meelijden dat niet geuit wordt aan degene die lijdt? Het thema van de preek is troost bieden. Je kunt het bieden, maar het is aan die ander om zich te laten troosten. Dus het thema is troost bieden. En er zijn er drie punten. Zijn, de versen 11 en 12 van Job 2. Zwijgen, vers 13. En zeggen. Zie het bredere verband. Dus het thema troost bieden. Zijn, zwijgen en zeggen. Laten we eens kijken naar die drie vrienden. Ze doen iets moois. Er staat in vers 11. Zij spreken met elkaar af om naar hem toe te gaan. De reden staat er niet bij. Maar het is toch veelzeggend. Wellicht zijn zij er zelf ook verlegen mee. Ze hebben er contact over. Ze denken er samen over na. Wat kunnen wij doen voor Job? Nee, we kunnen hem niet al zijn dieren en kinderen teruggeven. We kunnen hem ook niet beter maken. Maar we kunnen wel naar hem toe gaan. Om er te zijn. Troosten begint met er zijn. Als je dit leest, krijg je de indruk dat ze alle drie best een eind moeten reizen. En dat hebben ze ervoor over. Ze willen hun vriend troosten en dat mag ze wat kosten. En dan zegt onze tekst, zij spreken met elkaar af om naar hem toe te gaan om, ten eerste, hem hun medelijden te betuigen en ten tweede, om hem te troosten. De Statenvertaling heeft voor medeleven betuigen het woord beklagen. Je kunt het ook vertalen met hun hoofd schudden. In die woorden, medelijden betuigen, beklagen, hun hoofd schudden, zie je het medeleven. Dat je met je hoofd en de rest van je lichaam laat merken dat het lijden van iemand anders je raakt. Ze komen dus met meer dan alleen, oh Job, wat erg voor je. De vrienden willen echt hun meeleven betuigen. Dat nemen ze zich voor. En zo gaan ze op reis, op weg naar Uz. Samen gaan ze Uz binnen. Ze gaan naar het huis van Job. Job, waar ben je? Job, waar zit je? Maar Job zien ze niet. Iemand zegt, zoeken jullie Job? Dan moet je buiten de stad zijn. Op de afvalberg, op de ashoop, daar zit hij. Die drie vrienden gaan en daar zien ze iemand. Is het Job wel? Ze herkennen hem niet. Vel overbeen, zwarte vlekken op zijn huid, zweren overal en hij krabt zich met een potscherf. Die vrienden kunnen niet geloven dat dat hoopje mens hun vriend Job is. Dat geeft een enorme schok. Ze beginnen te huilen. In het Oude Oosten huilde je niet zo nadrukkelijk met je ogen, maar vooral met je mond. Er kunnen tranen uit je ogen rollen, maar je laat het vooral horen. Ze scheuren hun kleren, gooien stof in de lucht en laten dat weer op hun hoofd komen. Dat zijn symbolen die laten zien, ik ben er helemaal kapot van. Dit verscheurt ook mij. Ryle schreef, deze wereld is vol van verdriet, omdat het vol is van zonde. Het is een duistere plaats. Het is een eenzame plaats. Het is een teleurstellende plaats. Maar de meest heldere zonnestraal op aarde is een vriend. Vriendschap halveert ons verdriet en verdubbelt onze vreugde. Vervolgens gaan die vrienden van Job maar gewoon bij hem op de ashoop zitten. Zoveel als kan zijn ze één met hun lijdende vriend. Zo delen ze 7 dagen en 7 nachten in Jobs verlies en ellende. Een hele week lang geven ze hun geschenk van aanwezigheid. Een van de grootste geschenken die wij elkaar kunnen geven in somberheid is onze aanwezigheid. Iemand zegt: ik ben zo teleurgesteld in mensen. Ik had troost verwacht, maar het kwam niet. Job herkent dat. Job is gezegend met zijn vrienden, want de rest laat het afweten. Zijn vrouw riep: zeg God vaarwel en sterf. En daarna komt ze niet meer voor in het boek. Waar zijn al die mensen waarvoor Job gezorgd heeft? Waar is zijn familie? Waar zijn zijn verwanten? In hoofdstuk 19 klaagt Job: mijn naaste verwanten blijven weg en mijn bekenden vergeten mij. Ze komen wel, maar dan pas in hoofdstuk 42, als het leed geleden is. Dan staat er in hoofdstuk 42: al zijn broers en al zijn zusters en allen die hem vroeger gekend hadden, kwamen bij hem en gebruikten de maaltijd met hem in zijn huis. Zij betuigden hem hun medeleven en vertroosten hem over al het onheil dat de Heere over hem gebracht had. Ze gaven hem ieder een geldstuk en een gouden ring. Dat komt wat ironisch over. Misschien zit iemand ermee. Ik ben tekortgeschoten in het troosten. Ik had er moeten zijn, maar ik was er niet. Ik voel me er schuldig over. Wat moet ik? Let op twee dingen. Ten eerste, laten we niet van mensen verwachten dat we wat we alleen van God kunnen verwachten. Wij mensen zijn beperkt en zondig. Hoe kan een beperkt mens met beperkt inlevingsvermogen, met beperkte mogelijkheden, nou een ander beperkt mens troosten? Wij kunnen niet troosten zoals nodig is. Wij falen erin. Beleid je schuld tegenover God. Praat je nalatigheid niet goed, maar erken het voor de Heere en daarna ook aan die ander. Eerlijk erkennen: ik had het anders moeten doen. Ten tweede, laat je troosten door de Heere. Ik wil u daarom graag wijzen op wat er staat in 2 Korinthe 1, waar God de God van alle vertroosting genoemd wordt. De God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Laten we kijken naar de God van alle vertroosting. Is het niet een troost dat God zich geopenbaard heeft als degene die er is, die erbij is? Profeten hebben het aangekondigd. Immanuel komt, de God met ons. Jezus, God met ons. God die in onze wereld stapt. God die in onze werkelijkheid komt. God die in ons broze bestaan ondergedompeld wordt. Hij stapt niet weg voor een zieke. Hij stapt niet voorbij een blinde. Hij rent niet weg voor een melaatse. Een dode raakt hij aan. Onze ziekten heeft hij gedragen. Onze smaadheden heeft hij op zich genomen. Hij werd genageld aan het kruis. Niemand die hem troostte. Niemand die hem steunde. Niemand die de schokken voor hem dempte. Hij werd zelfs verlaten door zijn vader. Waarom? Hij werd verlaten opdat wij nooit verlaten zouden zijn. Hij werd niet getroost, zodat hij de God van alle vertroosting kan zijn. Zodat hij kon zeggen: Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Elke dag, de hele dag, ook die dag dat het pijn doet. Ook die dag dat mensen je teleurstellen. Ook die dag dat je jezelf een slechte trooster voelt. Of slechte troosters hebt gehad. De God van alle vertroosting is erbij. Dat heeft Hij beloofd. Mag ik u daarmee troosten? Ik weet dat het kan zijn als in Psalm 77. Daar zegt de dichter: mijn ziel weigerde vertroost te zijn, te worden. En als bij Jacob in Genesis 37. Als hij gehoord heeft dat Jozef niet meer leeft. Al zijn zonen en al zijn dochters stonden op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten en zei: voorzeker, ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. In Matteüs 2 staat: Rachel weigerde getroost te worden. Wij mensen zijn slechte troosters en laten ons slecht troosten. En spullen geven vaak ook niet de troost die je zoekt. Voor Job niet. Hij zegt in hoofdstuk 7 dat hij hoopt dat zijn rustbank troost kan bieden. Maar het helpt me niet. Bij Job speelt misschien ook wel mee dat hij zelf veel mensen getroost heeft. In hoofdstuk 29 zegt hij: ik was als iemand die treurende troost. Maar nu hij zelf troost nodig heeft, valt het niet mee. Maar toch de vraag: mag ik u daarmee troosten? Het gaat hier over de Heere. De Heere met hoofdletters, de verbondsgod. Laat je troosten door Hem. Laat zijn woord het medicijn zijn. Zwijgen. In vers 13 staat: zo zaten zij met Hem op de aarde 7 dagen en 7 nachten. Niemand sprak een woord tot Hem, want zij zagen dat het leed zeer hevig was. Ze zwijgen. Ze zijn stil aanwezig. Bijzonder is dat. Het overgrote deel van het boek Job is een gesprek tussen deze mannen. Maar hier geen woord. Ze zijn echt stil. Waarom die 7 dagen? Een rouwperiode duurt meestal 7 dagen. In Genesis 50 wordt 7 dagen rouw bedreven over Jacob. In 1 Samuel wordt 7 dagen rouw bedreven over Saul. Uit bewogenheid nemen de vrienden niet als eerste het woord. Ze zwijgen en wachten tot de rouwperiode voorbij is en Job het zwijgen doorbreekt. Voor ons zit hier een les in. Troosten begint met er zijn. En vervolgens met zwijgen. Of in combinatie met zwijgen. Eerst je mond houden. Eerst goed aanvoelen wat een ander ervaart en dat op je in laten werken. Wij gaan vaak praten omdat we de stilte ongemakkelijk vinden. Je merkt dat je niet kunt meevoelen wat de ander voelt. En dan ga je maar wat vertellen. Maar het zwijgen helpt om het op je in te laten werken. En laat het dan maar even pijn doen. Even geen goedkope oplossingen. Geen goedkope woorden, zoals: God geeft je niet meer te dragen dan je aankomt. Het komt vast goed. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat. Doe ook je telefoon even uit, even weg. Een dichteres, Judith Herzberg, kreeg bezoek van haar vader toen ze ziek was. Haar vader had zelf concentratiekampen overleefd en wist dus van lijden. Over dat bezoek van haar vader schrijft ze: mijn vader had een uur lang zitten zwijgen bij mijn bed. Toen hij zijn hoed had opgezet, zei ik: nou, dit gesprek is makkelijk te resumeren. Nee, zei hij, toch niet. Je moet het eens proberen. Je moet het eens proberen, een uur lang zwijgend bij iemand zijn in zijn ellende. Iemand die je in liefdevolle verbondenheid zwijgend nabij is, zegt je misschien veel meer dan iemand die de hele tijd aan het woord is. Het voelt beklemmend, maar het is misschien juist wel troostend. De vrienden wachten tot Job het woord neemt. Iets zeggen is moeilijk. Niets zeggen is nog moeilijker. Laat die ander de stilte maar verbreken. Troost mislukt als je iemand voor de voeten loopt met jouw invulling van zijn of haar emoties. Troosten is in de eerste plaats luisteren. Zo zaten zij met hem op de aarde. 7 dagen en 7 nachten. Toen ik op dit punt in de preek kwam, dacht ik: het is toch ook wel opmerkelijk dat deze versen in het boek staan. Met vers 10 had er een punt achter het boek gezet kunnen worden. Immers, Satan heeft ongelijk gekregen. God had toch gelijk. Job blijft in God geloven. Er is dus iemand die echt in de Heere gelooft, niet om wat hij ontvangt. Einde boek. Maar het boek stopt niet. Voordat de hele discussie losbreekt over hoe het nou zit met God en het lijden, staan deze versen erin. Ik dacht: waarom? Het laat volgens mij het belang van troosten zien. Het doel van gelovig troosten. Satan wil Job laten lijden, zodat hij God vaarwel zegt. Wij zijn geroepen om elkaar te troosten, zodat iemand God niet vaarwel zegt. Mooi om het zo te zien, toch? Troosten mogen we doen met als doel dat die ander God niet vaarwel zegt. Meelijden mogen we doen met het oog erop dat mensen God niet loslaten. Meeleven mogen we doen met het verlangen dat die ander toch God blijft vasthouden. Als je goed kijkt naar dit woord voor troosten in het Hebreeuws, dan zit daar ook de betekenis in van veranderen. Een verandering van je hart. Dat je in het verdriet troost biedt, zodat er iets verandert. Troosten heeft hier ook te maken met anders gaan denken en anders gaan ervaren. Troost wil je helpen om niet te verdrinken in je verdriet of je verslagenheid. Troost wil steunen in het leven dat nooit meer hetzelfde wordt, maar toch doorgaat. Troost wil het leefbaar maken, als een schokdemper, als een pijnstiller. Iemand denkt: ik ben niet zo'n prater, ik wil graag iets doen. Dat kan heel goed zijn. Dat kan echt troostend zijn. In Matteüs 25 vertelt Jezus over de werken van barmhartigheid. 6 zijn er. Een 7e is eraan toegevoegd in de traditie. Het gaat over een beker koud water, over eten geven, over opzoeken in de gevangenis. Jezus zegt: voor zover u dat voor één van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Gods barmhartigheid roept om barmhartig te zijn. God heeft een warm hart voor de kwetsbaren. Laten ook wij een warm hart hebben voor mensen in ellende. Als wij een zieke bezoeken. Als u kleding uitreikt aan iemand die het nodig heeft. Dan doe je dat aan Jezus zelf. Soms troost je iemand door te doen. Een weduwna met jonge kinderen had een dag gewerkt. De kinderen waren net naar bed en de was en de afwas moesten nog gedaan worden en hij was moe. En toen kwamen er twee mensen op bezoek. De een ging de hele avond tegen hem praten. De ander zei niet zoveel, maar ging helpen met de vaat en de was. Degene die had gepraat had het leed nog zwaarder gemaakt. Degene die bijna niets had gezegd, maar gewoon iets van orde had aangebracht, gaf hem perspectief. Als het je aan wijsheid ontbreekt om te troosten, zou je dan niet bidden om het werk van de Geest? De Heilige Geest wordt de trooster genoemd. Zou hij ook jou niet kunnen leren hoe je mag troosten? Dan komen we bij de derde punt, zeggen. Troosten begint bij zijn en zwijgen. Maar bij troosten hoort ook spreken. Als je woorden geeft aan het lijden en het verdriet. Spreuken 15. Hoe goed is een woord op zijn tijd? Spreuken 16. Lieflijke woorden zijn een honingraat. Zoet voor de ziel en genezing voor de beenderen. In het Nieuwe Testament heeft Paulus het ook over troost. Dat woord in het Grieks is breder dan alleen maar erbij zijn. Dat betekent ook moed inspreken, bemoedigen. Het is dus goed dat de vrienden gaan spreken. Nadat ze Job als eerste hebben laten spreken. Maar er zijn ook valkuilen. Laat me u op twee valkuilen wijzen. De eerste. Ze spreken tot Job. Ze spreken over God, maar niet tot God. Ze gaan in debat. Ze betrekken theorieën over God en het lijden erbij. Het gevolg is dat Job ze in hoofdstuk 16 verwijt dat zijn vrienden ellendige en moeitevolle troosters zijn. Voor Job voelt het alsof zijn vrienden hem juist meer ellende geven. In hoofdstuk 21 zegt Job sarcastisch dat ze zich maar moeten laten troosten door zijn woorden. Want in zijn beleving troosten ze hem met lege woorden. In vers 34 staat, wat troosten jullie mij dan met lege woorden? Van jullie antwoorden blijft alleen ontrouw over. Job zegt, jullie zijn slechte advocaten, want jullie veroordelen mij. Een advocaat zou mij juist moeten verdedigen. Ze keren zich wel tot Job en spreken over God, maar ze keren zich niet tot God. Natuurlijk is het lastig wat je moet zeggen. Zo schreef ook iemand die zijn zoon verloor. Hij schrijft, naar het hart dat spreekt wordt meer geluisterd dan naar de woorden die gezegd worden. Maar alsjeblieft, zeg niet dat het toch niet zo erg is. Wat ik nodig heb en wil horen is dat je erkent hoe pijnlijk het is. Ik wil van je horen dat je bij me bent in mijn radeloosheid. De tweede valkuil waar ik op wil wijzen. Ze denken dat verklaren hetzelfde is als troosten. Die vrienden hebben hun beeld van God en plakken die op Job's situatie. Ze verklaren hoe het zit en zo worden ze moeitevolle vertroosters. Verklaren geeft het gevoel dat jij het wel begrijpt, maar die ander niet. Je verliest dan de verbinding. Elihu wordt in hoofdstuk 32 boos op de vrienden, omdat ze een verkeerd beeld van God op Jobs situatie hebben geprojecteerd. Verkeerde beelden van God kunnen veel kwaad doen. Juist vragen over lijden en pijn vragen om voorzichtigheid en eerlijkheid. Zeg liever dat je het niet begrijpt, dan dat je het gaat verklaren. In het boek valt me op dat Job pas getroost wordt als de vrienden er het zwijgen toe doen. Het boek Job is boordevol gesprekken over God. Maar uiteindelijk, als mensen er het zwijgen toe doen, komt er ruimte voor God. Dan verschijnt God. Voor God die aan Job verschijnt op zijn manier. God geeft geen antwoorden, geen verklaring waarom het zo gelopen is in Jobs leven. Maar hij overlaat Job met vragen en toont iets van zijn glorie en majesteit. Voor Job is de godservaring genoeg. Dan vindt hij troost. In vers 42 staat, of in hoofdstuk 42 staat: daarom veracht ik mijzelf en heb ik berouw in stof en as. Daar is het woord voor berouw hetzelfde woord in het Hebreeuws als het woord voor troost. Je kunt dus beter en consequenter vertalen met: daarom veracht ik mijzelf en vertroost ik mij over stof en as. Stof en as staat voor een leven vol lijden. Dat is er. Maar dan toch troost vinden? Je zou ook kunnen vertalen met: nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan. Zo vind je op troost. Als je als nietig mens voor God komt, dan ben je op de beste plek. Hij weet precies wat er leeft. Hij kent mijn vragen. Hij weet van mijn pijn. Voor ons is het de vraag: is er in ons verdriet en in ons troosten ruimte voor God zelf? Laten we op ons in laten werken wat er staat in Hebreeën 4. Nu we dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. De vrienden van Job, ze doen heel veel goeds, maar tegelijk slaan ze de plank flink mis. In het evangelie lees ik over de Heer Jezus. Hij wordt een vriend genoemd van hoeren, tollenaars en zondaars. Van mensen die het verprutsen. Van mensen die zo vaak de verkeerde keuzes maken. Van mensen die zelf slecht kunnen troosten en daar maar moeilijk troost kunnen ontvangen. Hij is een herder voor de schapen, waarvan David zegt: uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Die geven mij moed om vol te houden, ook als het moeilijk is. Bij hem moeten we zijn. Hij heeft gezegd: zalig zijn de treurenden, want zij zullen vertroost worden. We zagen dat troost bieden begint met zijn, vervolgens met zwijgen, en als laatste is er pas ruimte om te zeggen wat passend is. Als je goed kijkt, zien we twee lijnen van troost door de Bijbel lopen. Aan de ene kant is troost bieden iets heel menselijks. Bij rouw, verdriet en rampspoed gaan mensen naast iemand staan om mee te leven en steun te beduigen. Zo mogen we schokdempers zijn. Daarnaast typeert de Bijbel God als de enige bron van ware troost. Dit is troost die verder reikt dan het leven hier en nu. Troost die samengaat met de belofte van redding. Die troost komt van God en komt tot ons in Jezus Christus. Tot slot, aan het einde van de preek, deze woorden uit de catechismus. Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn trouwe heiland, Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij waakt met zoveel zorg over mij dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, zelfs dat alle dingen mij tot mijn heil moeten dienen. Daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Zo kunnen we getroost en troostend verder. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw woord, voor uw troost, voor uw Zoon in onze plaats. Dat wij net als Job, als een nietig mens, beladen met zonde en schuld, tot u de toevlucht gaan nemen. En dat we persoonlijk mogen belijden dat onze enige troost in leven en sterven zal zijn, dat ik met lichaam en ziel, zowel in lijden als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn trouwe heiland, Jezus Christus, die mij alles, ook het lijden, geeft wat tot mijn heil moet dienen. Heere, wilt u dat ons leren door uw geest? We bidden u ook om vorming van onze persoonlijkheid, opdat wij bereid zijn om als een instrument in uw hand te zijn, naar medemensen op ons pad. Dat zij door ons heen uw troost en liefde mogen ervaren. We danken u ook voor de mensen die u ons gegeven heeft, om ons te vertroosten en te bemoedigen. Heere, we danken voor het in goede orde verlopen van de dienst. Breng ons vanmiddag weer bijeen als we nog een keer de gelegenheid krijgen om naar uw woord te luisteren. Zegen dan ook uw dienstknecht die het woord mag verkondigen. Vergeef ook datgene wat niet naar uw wil was in deze dienst. Om Jezus wil alleen. Amen. De collecte voor vandaag bij de uitgang of digitaal. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En dan zingen we tot slot van Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Ten troost verspreid in smarten. Psalm 97, vers 7, tot slot. Eindigen we met de zegenbeden van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen. De gelezen preek is van dominee Mulder uit Veenendaal.